Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het zesde en het achtste vers. Psalm 119, vers 6. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. En het achtste, ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. En wat er verder volgt in het zesde en het achtste van Psalm 119. Wij doen geloofsbelijdenis met artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 70 vers 1. Dal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Psalm 70 vers 1. Nadat wij ingestemd hebben met artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens aan de zonde onderworpen en overzoekt de dood en vervloeking, het oorbiedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebben zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verkoren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had. En heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is. Gelijk de schrift ons leert zeggende, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen, alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen, als uit zichzelven, daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is. En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, de verstanden en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Amen. lezen Genesis 3, de eerste 6 verzen. En daarna Matteüs 4, de eerste 11 verzen. Genesis 3, vers 1 tot en met 6. En Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. In Genesis 3, de eerste 6 verzen, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. En dan Matteüs 4, de eerste 11 verzen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er is geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, u heeft ons geschapen om uw lof te verkondigen. En laten we vanavond daar toch ook mee beginnen, want u bent zo onuitsprekelijk goed, dat u ons op een doordeweekse avond nog samenbrengt onder uw woord. Ik heb als gemeente een paar weken stilgestaan bij de tweede psalm. En dan het hart van die koningen en de vorsten van de aarde, dat rebelleert tegen u, dat is ons hart. En u steekt vanavond uw handen uit. U bemoeit zich met deze mensen, omdat u geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Oh, we hebben het beleden met artikel 14. Dat er vanuit de mens niets, want er ook niets goeds is. Het is alles uit u. Wel, Heere, we hebben alle reden om uw naam ootmoedig dank te zeggen voor de gezondheid, de kracht, de lust, de genegenheid, de gelegenheid dat u ons hier samenbrengt. dat er nog vrede is, dat we nog niet vervolgd worden, dat we nog niet in de holen of de spelonken of in de open ruimte hoeven samen te komen, dat uw woord er nog is, dat er een weg tot zaligheid is, dat u ons achterna loopt tot aan de rand van de hel. We zouden wel plat op de grond moeten liggen, Heren, om uw lieve naam dank te zeggen van nu aan tot in alle eeuwigheid. En dat is niet onze gewoonte om de gebeden zo te beginnen. Het is maar de vraag of het een goede gewoonte is zoals we gewend zijn onze gebeden te beginnen. Laat uw goedheid, Heren, ons verootmoedigen. En laat uw goedheid ons klein maken. En laat uw goedheid ons vanavond in het stof brengen. En we zeggen, Heren, we hebben het niet verdiend dat u naar ons zou omzien. En dat u nog bemoeienissen met ons heeft. Als u dan al zou spreken tot ons, dan zouden we het oordeel hebben verdiend. En nu wilt u ons vanavond weer bepalen bij die diepe val in Adam. En op welke listige wijze de Satan te werk is gegaan. Hoe hij Eva verleid heeft en daarna Adam. En die mensen stonden in de staat der rechtheid. Ze konden met hun wil in alles overeenkomen met uw wil. Maar dat is verleden tijd voor ons. Dat kunnen wij niet meer. Onze wil is kwaad. We zijn geboren in een geestelijke doodstaat. En die geestelijke doodstaat is een actieve vijandschap tegen u. O, wat zijn we toch arme ellendelingen. Laat u het ons maar zien. Maar laat u ons vanavond ook zien. Dat er één gekomen is om de werken van de duivel te verstoren. Dat er één gekomen is die zich vrijwillig liet verzoeken door de vorst der duisternis. Dat er één gekomen is zonder wie wij niets kunnen doen. Zodat wij na de diepe val ten diepste maar met één vraag bezet moeten zijn. Heere Jezus, mag ik u kennen? Mag ik u kennen? Heere, zou u dan vanavond uw woord alstublieft willen zegenen, zoals we hier samen zijn of thuis meeluisteren. De gang van uw woord is zo'n wonderlijke gang, onnaspeurlijk. En daar zien we vanavond op. Wilt uw harten raken, Heere, van onze kinderen, van onze jongeren, van de ouderen, ja, van ons allen. Maar van nature hebben we allen een gesloten hart. Maar u hoeft maar te spreken en het is er. Dat is de macht, dat is de majesteit en dat is de kracht van het woord. O Heere, mag er ervaren worden door een ieder onzer. Voor het eerst of opnieuw. En dat wij weliswaar met schaamte op ons aangezicht de kerk verlaten, gezien wat we gedaan hebben in Adam in het paradijs. Maar dat we ook met vreugde de kerk verlaten, ziende wat die tweede Adam heeft gedaan, plaatsvervangend. En dat we met verwondering en met verootmoediging de kerk mogen verlaten, als we door het geloof mogen zeggen, ook voor mij. O God, ontfermt u zich dan toch over ons allen tezamen. Dat bidden we u, uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog samen Psalm 49, vers 1 en 7. De vorige keer stonden we stil bij Genesis 3, vers 1a. Vanavond vervolgen wij de Bijbellezing over Genesis 3, vers 1b, 2 en 3. Genesis 3, vers 1b, 2 en 3. En zij, dat is de slang, zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. Twijfel gezaaid. Twijfel gerezen. Twijfel weerstaan. Twijfel gezaaid. Twijfel gerezen. Twijfel weerstaan. De Bijbel is het woord van God. En dat woord van God heeft gezag. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik denk in de eerste plaats aan de dromen die Farao en Nebukadnezar heeft gehad. Dat was openbaring van God. En het woord van God, dat heeft gezag. Want alles ging bij die machtige vorsten zoals God in die droom had voorzegd. Dat woord heeft zo'n gezag dat het hart van de koningen neigt als waterbeken. Dat woord heeft gezag. Want het woord zegt: ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En wat mens leeft er op aarde, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie blijft er hier? Wie krijgt niet vroeger of later te maken met die onverbiddelijke vijand? Wie kan de dood buiten zijn huis houden? Het woord heeft gezag. God zegt: gij zult de dood sterven. En dat gaat gebeuren. We zien het om ons heen. Ook vanmiddag luiden de doodsklokken over ons dorp. Heeft u ze gehoord? Het laatste voorbeeld. Israël, dat volk van God, waar nog zulke heerlijke onvervulde beloften voor in de Bijbel klaar liggen. In het Midden-Oosten gehaat. De vijandige volkeren willen niets liever dan dat volk Israël van de aardbodem verdrijven. En die haat is er wereldwijd. Het lukt niet. Want dat volk is Gods oogappel. En de Heere heeft wat door met dat volk, voor met dat volk. Ziet u dat het woord van God gezag heeft? En naar dat woord worden u straks geoordeeld. Naar dat woord en aan niets anders. Maar nu is het wat anders of wij voor het gezag van dat woord hebben leren buigen. Dat is wat anders. Dat woord heeft gezag. En al ga je er tegenin, zolang je leeft, de dood zult gesterven. Verliezen doe je toch. Maar het is wat anders of wij voor het gezag van dat woord hebben leren buigen. En dat dat woord het voor het zeggen heeft gekregen in ons leven. Hoe krijgt dat woord nu gezag in ons leven? Guido de Bres zegt in artikel 5 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis: door het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Als dodigen horen de stem van de levende God. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Saul kon geen kant meer op. Wat wilt gij, Heere, dat ik doen zal? Als dat woord zo ons leven binnenkomt en de Geest geeft getuigenis aan het woord in ons hart, dan moet je gehoorzamen. Dan wil je gehoorzamen. Dan kun je niet anders dan gehoorzamen. Dan krijgt dat woord gezag over alle terreinen van je leven. Dan ga je vragen naar de zin en de mening van het woord. En wil je je laten leiden door dat woord. Dat innerlijk getuigenis van de Heilige Geest. Dat is nodig. Dat doet mij hartelijk buigen voor het woord. U mag het van mij evangeliedwang noemen. Maar als u bij dat woordje dwang maar niet denkt dat het met tegenzin is. En wie is het woord anders dan de Heere Jezus? Niemand anders dan de Heere Jezus. En daarom, wij kunnen ten diepste en wij buigen ten diepste alleen maar voor het woord door een waar geloof in Christus. Het kan zijn, als we de Heere Jezus niet kennen, dat we nog overtuigd kunnen zijn van de waarheid van het woord, maar eigenlijk ook weer niet. Maar hartelijk buigen, dat doen we alleen door een ware geloof in Christus. Wat is het dan een duivels werk om dat woord ter discussie te stellen? Dat doet de duivel altijd. Hij wil dat woord ter discussie stellen. Weet je hoe de Heere Jezus dat noemt in Johannes 5? Dan zegt hij: u wilt tot mij niet komen. Dat is het. Als wij gaan peuteren aan het woord, als we ter discussie gaan stellen, als we onze vragen erbij hebben. Want het gaat niet over een boek, het gaat niet over papier met een kraft eromheen, waar allemaal letters in staan. Het gaat over de Heere Jezus, over iemand. Hij is in het geding. Gij wilt tot mij niet komen. Dat is wat de Heere Jezus zegt. Als we dat woord ter discussie stellen. Met onze jamaars. Met onze verkeerde vragen. Onze goddeloze vragen. Als je Genesis 3 leest, dan wordt er met geen woord gerept over de oorsprong van het kwaad. Dat kwaad, dat komt het paradijs binnen. Waar komt het vandaan? Een enkel schrift gegeven over dat engelen hun beginsel hebben verlaten. Maar hoe dat precies te werk is gegaan, daar staat nergens. En hoe dat heeft gekund, het woord geeft er ons geen antwoord op. Er blijven genoeg vragen over en open. Waar komt het kwaad vandaan? Het woord leert ons heel eenvoudig. Het was er. Het was er op een gegeven moment. En het kwam het paradijs binnen. Dat zei ons genoeg. Dat is buigen. Het gezag van het woord. Ik moet geen vragen stellen waar het woord geen antwoord op geeft. Want zulke vragen stellen openbaart de vijandschap tegen Christus. Gij wilt tot mij niet komen. En we zagen de vorige keer. Dat is nu precies waar de duivel ons graag mee bezighoudt. Waar komt dat kwaad vandaan? Hoe kan een slang nou spreken? Allemaal van die onzinnige vragen om ons weg te houden bij Christus. Want de duivel hebben een gruwelijke hekel aan als zondaren tot Christus komen. Maar uw en mijn vlees is ook vijandschap. Wij moeten van nature ook niets van de Heer Jezus hebben. Maar daar die goddeloze vragen, dat is zelfhandhaving. Dat is zelfrechtvaardiging. God de schuld geven. Waarom heeft hij die boom daar geplant? Waarom heeft hij de val niet verhinderd? Als hij toch wist dat, waarom? De Bijbel zwijgt erover. De Bijbel vertelt wel dat het kwaad er was. En hoe Eva daarop ingegaan is. Eva laat het woord los. Dat is het. Ze gaat peuteren aan het woord. Dat is het. Daardoor is de val geschied. Met alle gevolgen van dien. Wie de Heilige Schrift houdt voor het onfeilbare woord van God, die heeft genoeg aan wat in het woord is geopenbaard. Toch? Wat is dat nu? De Bijbel houden voor het woord van God. Wanneer doe je dat? Wel nog een keer. Als die stem naar binnen gaat, doden zullen horen de stem van de levende God. Ik heb u al vaker dat voorbeeld van Lazarus gegeven. Lazarus ging niet in discussie. Lazarus zegt niet, hoe moet dat nu? Hoe kan dat nu? Dat deed de priester Zacharias. Ik ben Gabriël die voor God staat. Ik kom met het gezag van het woord. En durft u priester daartegen in te gaan? U zult niet kunnen spreken totdat vervuld is wat u beloofd is. Wat een schaamte zal Zacharias hebben gehad. Maar Lazarus stelde geen vragen. Lazarus zegt nu, hoe moet dat nu en hoe kan dat nu? Want het kon ook niet. Maar dat is dat innerlijk getuigenis, hè. Daar komt die dode Lazarus uit het graf tevoorschijn. Dat is de macht en het gezag van het woord. Daar sluipt de slang binnen, het paradijs in. En zij zeide tot de vrouw. Brutaal gaat de duivel, die zich in de slang heeft verscholen, het woord van God in twijfel trekken. En listig als hij is, gaat hij eerst naar de vrouw. Zij heeft immers niet rechtstreeks uit de mond van de Heere dat proefgebod vernomen. Ze heeft het van haar man. En nu gaat de duivel twijfel zaaien in haar leven. die slang. Twijfel zaaien in haar leven. In het Nederlands is het eigenlijk niet zo duidelijk, maar in het Hebreeuws eigenlijk des te meer. Is het ook dat God gezegd heeft, gij die dus zult niet eten van alle boom deze hofs. En nu gebruikt de duivel in het Hebreeuws een woordkeus en een woordvolgorde, zodat je het kunt vertalen met niet van iedere boom. Is het ook dat God gezegd heeft, u zult niet van iedere boom in deze hof eten? Niet van iedere boom. Is dat dan maar één boom waarvan niet gegeten mag worden? Of zijn dat 10 bomen waarvan niet gegeten mag worden? Veronderstelt de Satan van heel veel bomen mag niet gegeten worden? Dat er straks nog maar 1 boom over zal blijven waar je wel van mag eten? Satan wil maar al te graag een kwaad gerucht verspreiden over de Heere. En dat die dienst van de Heere zo'n harde dienst is. Niet van iedere boom. Maar je mag het ook vertalen als van geen enkele boom. Als van geen enkele boom. Dus Satan zegt niet van iedere boom of van geen enkele boom eten. Dan is God nog harder. Hij laat er wel van die heerlijke vruchten aangroeien. Prachtig van aanzien. Je zou zomaar je hand willen uitstrekken, maar de Heer zegt, nee, van afblijven. Nog een keer, hè? Het Hebreeuws wat hier gebruikt wordt en de volgorde die gebruikt wordt, is wel zo listig. Dat je eigenlijk vanzelf aan het twijfelen komt. En dat is precies het oogmerk van de Satan. Eigenlijk zit erachter dat de duivel tegen Eva zegt, heb je het nou wel goed gehoord? Hoe was het nu ook alweer? Heb je wel goed begrepen dat gebod van de Heere? Zou het geen andere betekenis kunnen hebben? Moet je daar geen andere uitleg aan geven? Denk nog eens na, Eva. Heb je het eigenlijk wel bij het rechte eind? Zie je het eigenlijk wel goed? Want het kan, het zou zomaar kunnen. En als je nou zo eens naast elkaar legt, dan zeg je ja, het een kan en het ander kan. Eva, denk er nog eens over na. Heb je het wel goed begrepen? Zo zaait Satan twijfel. Het woordje twijfel komt in het Oude Testament maar 1 keer voor in Psalm 119 vers 13. En onze Statenvertalers hebben het daar vertaald met kwade ranken. David zegt, ik haat kwade ranken. Het woordje kwade ranken mag je ook vertalen met twijfel. Of dubbelhartig. En als u dan het verband leest van Psalm 119 vers 13, dan staat dat haten van kwade ranken tegenover een diepe liefde voor Gods wet. Ziet u wat twijfel is? Twijfel is in boosheid achter. Een verkeerde invulling van Gods bedoeling, van Gods woord. David zegt, ik haat het. Toch? Wat kunnen wij verkeerd denken over de verkiezing? En dan is God hard. De een wel, de ander niet. En waarom de een wel en de ander niet? Ik haat zulke kwade gedachten van de Heere. Want God is enkel goed. Zo heeft hij zich geopenbaard in zijn woord. Voel u? Voel u twijfel? Hoe gemeen de duivel is. En hoe hij ons een verkeerd beeld van de Heere wil geven. Soms dan schetst de duivel een beeld van de Heere alsof het allemaal voor iedereen goed komt. Gaan we zo meteen ook nog zien. Alsof God de zonde niet wil en moet straffen met de eeuwige dood. Maar de duivel kan dan ook een beeld schetsen van God alsof het niet meer kan. Alsof de Heere niet gewillig is. Alsof iedereen niet hartelijk welkom is. Kun je soms moedeloos worden? Altijd wil die duivel me twijfel zaaien. Zou het voor mij wel kunnen? Waarom zou het voor u niet kunnen? Mijn Jezus, hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Verlorenen te zoeken. De apostel Paulus zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. De grootste. Nou, dan kunt u hooguit de ena slechtste zijn. Als het dan voor Paulus kon, dan kon het zo bezien ook vanavond voor u en mij. Als de Heere zegt, en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, waarom zou het dan voor u niet kunnen? Maar die duivel die wil twijfel zaaien. Maar ik haat het, zegt David. Er zit een kwaaie bedoeling achter. David heeft het woord hartelijk lief. Want het woord van God is altijd een goed woord. Het wordt vergeleken met een gouden appel op een zilveren schaal. Ter rechtertijd gesproken. In het Grieks betekent het woordje twijfel twee of meer dingen worden van elkaar gescheiden. Twijfel betekent scheiding brengen, een splijtswam. En om maar vanavond bij het onderwerp te blijven. Het gezag van de Heilige Schrift eist stipte gehoorzaamheid. Het gezag van de Heilige Schrift wil dat we alleen maar leren in ons leven. Ja, maar de Heere zegt het. Het staat in zijn woord. En wat er niet in staat, daar heb ik geen boodschap aan. Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb alleen dat woord te gehoorzamen. Zeer nauwkeurig te gehoorzamen. En let er zo op in onze tweede gedachte wat de duivel gaat doen. Hij gaat die splijtswam aanbrengen. En dan wordt het woord verdraaid. Is het ook dat God gezegd heeft, Eva, hoe zit het nu precies? Niet van iedere boom of van geen enkele boom. Wat heeft de Heere ook alweer gezegd? Wat heeft uw man ook alweer gezegd? Heeft u het wel goed? Of kun je het ook anders uitleggen? Onze tweede gedachte, de twijfel gerezen. Nu is de vraag hoe Eva erop reageert. Het viel mij op in de commentaren dat de commentatoren zeiden van, ja maar Eva had verontwaardigd moeten reageren, en had de duivel moeten vloeken, en had hem moeten schelden, en dan gaat weg duivel. Ze had de slang meteen de mond moeten snoren. Radicaal moeten reageren. Maar weet u, ik dacht bij de voorbereiding, als Eva nu al valt in de staat der rechtheid, dan moeten wij wel dubbel waakzaam zijn. Maar het is vanavond ook helemaal niet zo moeilijk om vanaf de preekstoel te zeggen wat Eva allemaal had moeten doen. Maar wat doet u? Wat doe ik? Als de Satan zo ons leven binnenschuifelt en gaat peuteren aan het woord, de twijfel gaat zaaien, is het ook dat God gezegd heeft? Zou je dat niet anders kunnen uitleggen? Heb je nou eigenlijk wel goed begrepen? Zal die dominee vast wel anders bedoeld hebben? De Heere zal dat wel anders bedoeld hebben in zijn woord. Dat moet je zo niet lezen. Moet je anders lezen. Als God liefde is, kom nou. Dan kan hij toch geen mensen verloren laten gaan. Dat is toch onmogelijk. Dus nog eens. Het gaat er vanavond niet om dat wij onze vinger gaan wijzen naar Eva. En dat we zeggen, ja, maar dat had Eva moeten doen. Maar we moeten schrikken. Eva in de staat der rechtheid. Ze was nog argeloos, ze was nog zondeloos. We hebben beleden met artikel 14. Ze kon volledig overeenstemmen met haar wil, met de wil van God. Dat is waar. Laat Eva waken. En nu wordt ons vanavond het spiegel voorgehouden. En nu zegt de Heer tegen ons, waakt u? Waakt u? Wat laten we goed onthouden? De duivel heeft inmiddels 6000 jaar meer ervaring dan toen. En die duivelen, hij heeft Eva onderuit kunnen schoffelen en aan het twijfelen kunnen brengen. En Adam erbij, in hun zondeloze rijden staat. Lieve mensen, dan zijn wij toch op voorhand verkocht. Dat is wat de duivel wil. Eva had dit moeten doen. Eva had dat moeten zeggen. Eva had. En de duivel lacht in zijn vuistje. Want dan heeft hij ons mooi te pakken. Nee. Dit is tot onze lering beschreven. Tot ons nut. Opdat we er ons nut mee zouden doen. Wat Eva allemaal had moeten doen, dat staat er niet. Daar hebben wij geen boodschap meer aan. De Heere wil dat wij er onze lering vanavond uittrekken. Wat als Eva al wil? Wat moeten wij dan wel niet? Wat weten wij het goed, hè, op een afstand? Eva had radicaal moeten zeggen, weg duivel. Heb je het gedaan vandaag? Want hij zoekt keer op keer de overwinning te behalen en ons tot de zonde te verleiden. Hij zoekt keer op keer de twijfel te zaaien. Maar wat doen wij? Het gaat er niet om wat Eva allemaal wel of niet had moeten doen. Maar dat wij vanavond de waarschuwing ter harte nemen. Is het ook dat God gezegd heeft? Weet je hoe ze dat vandaag noemen? Je moet leren nadenken. Je moet leren nadenken. De tijdgeest van onze eeuw noemt dit ons aan het denken zetten. Toch? De mensen waren veel te onmondig. Ze moesten aan het denken gezet worden. Denk toch eens na. Nou, waar is er van al dat denken terechtgekomen? Dit, hè? Toen wij zijn gaan nadenken na onze val, met ons verdorven verstand, is er niks meer van de Bijbel overgebleven. En dat is in een stroomversnelling gekomen in West-Europa door de Franse revolutie. Om de eenvoudige reden dat ons verstand gezag kreeg boven het woord. Boven het woord. En Eva denkt na. En let op wat er gebeurde. De duivel zet Eva aan tot nadenken. En ze gaat kijken naar die boom. Is het ook dat God gezegd heeft? Ze laat die vraag op haar inwerken. En dan moet u goed opletten vanavond wat het resultaat is van haar denken. Ze geeft het woord van God onnauwkeurig weer. Dat is wat ze doet. Ze geeft het woord van God onzuiver weer. En het gezag van het woord eist stipte gehoorzaamheid. Wat rommelen wij toch maar wat aan, hè? Zoals dus ongeveer zo. Ik snap het niet helemaal. Laten we maar eens kijken. Is het ook dat God gezegd heeft? Gij die er zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zei tot de slang. Van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd. Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. In de eerste plaats laat ze het woordje vrijelijk weg. De Heere had gezegd, van alle boom van deze hof zult gij vrij eten. Zal ik het maar zo zeggen, de Heere zegt zo ruimhartig, hè. Eet maar zoveel je lust. Je mag ervan nemen wat je wilt. Dat doet de Heere Jezus ook in het verbond der genade. Hij zegt tegen zijn bruid, eet, drink en word dronken, o liefste. Maar God is geen karig God, die mildelijk geeft en niet verwijt. Hij zegt in die bekende Psalm 81, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Vroegen we maar meer, beelden we maar meer. We zouden ook meer ontvangen. Absoluut. Maar de Heer is niet gierig. Vrij. Ben je? De duivel draait het om, hè? Niet van iedere boom. Van alle bomen. En je mag zoveel nemen als je lust. Vrij. De dienst des Heeren is een liefdesdienst. Vrij. Behalve van die ene niet. Zij verzwijgt de toevoeging, de naam van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads. Dat is het tweede wat opvalt. Ze noemt het wel de boom die in het midden van de hof staat, van die ene mag je niet eten. Maar ze noemt de naam van die boom niet. Ach, wat geeft dat nou? Dat onnauwkeurig citeren. Dat de duivel ook bij de Heere Jezus. Hè? Hij haalt Psalm 91 aan. Maar hij laat wat weg. Hij rukt het uit het verband. En dan kun je zomaar het woord buik laten spreken. Naar je eigen zin en mening. Waarom laat Eva die naam weg? Want de kennis van goed en van kwaad. Let op, Eva. Goed, maar ook kwaad. Wat ben je aan het doen? Wil de duivel soms aandacht richten op die boom? Kwaad. Pas op, Eva. Let op wat de Satan doet. In de derde plaats overdrijft zij het gebod door toe te voegen, nog die aanroeren. Dat heeft hij helemaal niet gezegd. Dat staat niet in Genesis 2, als de Heere dat proefgebod aan Adam geeft. Maar Eva die voegt dat toe, nog die aanroeren. In het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk staat, vervloekt als iemand wat weglaat of toevoegt aan het woord. Nog die aanroeren. Is dat zo erg? Wil Eva soms het gebod erger maken dan het is? Zwaarder voorstellen dan het is? begint ze over de verkeerde gedachten te krijgen? Wordt de goedheid van God al verdreven naar de achtergrond? Even opletten, hè? De Heere zegt, vrij eten van alle bomen. Wat een ruimte in het paradijs. Nog die aanroeren. Ja, de Heere dienen, je mag dit niet en je moet zus en je weet het wel, hè? Zo onaantrekkelijk mogelijk wordt het ons voorgesteld. En tenslotte gebruikt zij niet de rechtsuitdrukking uit hoofdstuk 2 vers 17. Deze, de Heere zegt tegen Adam, zult gij de dood sterven? Dat is een rechtsuitdrukking. Maar die gebruikt zij niet. God heeft gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Dat is toch hetzelfde, dominee? Nee, dat is niet hetzelfde. In Genesis 2 vers 17 is de dood de straf op de zonde. En zoals Eva het verwoordt, is sterven een gevolg van het eten. Laat ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. Als je nou wat verkeerds eet, voedsel wat besmet is, dan kun je daaraan sterven. En laat maar heel eerlijk zijn, hè? Wij zeggen de een die sterft van ouderdom en de ander aan een ziekte. Nee. Nee. Zo moeten wij niet spreken. Dat zijn maar middelmatige oorzaken. Wij moeten de dood sterven. Dat is het loon op onze zonde. Ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten, omdat ik gezondigd heb. Kijk, de Heere kan wel een ziekte als middel gebruiken, dat is wat anders. Eva laat het weg. Eva poetst de schuld weg. Dat doen wij ook zo graag, om de ernst van de dood weg te nemen. Ja, een smartelijk ziekbed gehad. Kan. En dat is ook smartelijk. In Opheusden was er een man. Die had een zeer smartelijk ziekbed. Maar God leerde hem in die 6 weken. Gij zult de dood sterven. En ze hebben die man zoveel morfine gegeven. Om hem maar in slaap te krijgen. Maar het lukte niet. Want zijn zielennood ging de lichamelijke nood boven. Voel u? Ik zou bijna zeggen. Eva zoekt hier de toevlucht tot de morfine. Dat wij de ernst van de dood wegredeneren. Doen we het nog in de sterfhuizen. Als we met de dood te maken krijgen. Dat het genoemd wordt. We hebben gezondigd. Daarom is de dood in onze huizen gekomen. Dat is loon op de zonde. Weet u het nog? Aan het begin van de tweede gedachte. Eva had. Nou, wat Eva allemaal had moeten doen, daar moet zij verantwoording voor afleggen. Maar nu u en ik. Wij gaan sterven. Omdat we God tegen God hebben gezondigd. Ziet u? Eva is gaan nadenken. De twijfel is gerezen. En dan zie je hoe onzorgvuldig zij met het woord omgaat. Ze begint met de slang over God te spreken. In plaats van onvoorwaardelijk Gods gebod te gehoorzamen. Moet je dat woord nou uitleggen? Hoe moet je dat nu verstaan? Ja, dat is cultuur, dat was toen. Nee, Gods woord eist onvoorwaardelijk gezag. En let er maar goed op, hè. Als de twijfel gaat rijzen in haar hart, wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Zij maakt Gods gebod strenger. Dat hebben we gezien. En dat doen we maar al te graag. Gods gebod strenger maken. Oh, het is zo zwaar en het is zo moeilijk om God te dienen. En het is zo oneerlijk en het is zo onrechtvaardig. En het tweede wat ze doet, ze vlakt de straf af. Ze holt de straf uit. Wij moeten dat omdraaien. Nou ja, omdraaien. Wij moeten dat gebod van God onverkort handhaven. En de straf op overtreding onverkort omdraaien. Zien we, gemeente, waar we staan. Adam en Eva begonnen pas zondaar te worden, als ik het zo mag zeggen. Wij zijn zondaren. De wereld is al door en door verleugend. En de leugen is doorgegaan, de geslachten door. Er is maar één weg. Eén weg. Maar er is een weg. Er is een veilige schuilplaats. De Heer Jezus zegt, wie in mij blijft, dat is het. Wie in mij blijft, dat is het. In dat woord blijven. Dat is onze laatste gedachte, de twijfel weerstaan. Dus we zagen de twijfel gezaaid, de twijfel gerezen en tenslotte de twijfel weerstaan. Dus nog een keer, we gaan niet discussiëren wat Eva allemaal wel of niet had moeten doen of zeggen. Maar dit voorbeeld, deze geschiedenis staat beschreven opdat wij waakzaam zouden zijn. Want nog eens, vergeet niet dat de duivel inmiddels 6000 jaar ervaring heeft. En dat hij precies weet hoe hij ons leven moet binnenschuifelen. En moet gaan kragen om de twijfel te zaaien. Wij zijn gevallen mensen. Laten wij toch leren uit deze geschiedenis. Buiten de Heere Jezus zijn we absoluut verkocht en ten dode opgeschreven. Want de Heer Jezus is de waarheid. En als we de waarheid niet kennen, dan hebben we de leugenliefdes in niks tussen. Dat is ook de scherpte van het woord. We moeten niks van afdoen. Je moet niet gaan spreken over bekommerde mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Je moet niet via een achterdeurtje binnen willen. Wie de Zoon heeft, zegt het woord, die heeft het leven. En met al je indrukken, terwijl je de Heer Jezus niet kent, ben je geestelijk dood. En sta je overal buiten. Wat zegt het woord? Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dat zegt het woord. En dan moet je niet denken dat de Heer dan toch maar zo door de vingers ziet. Er is een weg. Er is een poort, een enge poort. Maar wij moeten wel door die poort. Onze stad Mensiel moet veroverd worden door vorst Emmanuel. Hij moet binnenkomen in ons leven. Anders is het verloren. Wat je ook allemaal hebt gemeend mee te maken. Woorden die je geraakt hebben. Teksten die in je opgekomen zijn. Psalmen waar je mee vertroost bent. Waar is de Heer Jezus? Waar is de Heere Jezus in ons leven? Ik moest denken aan de Heilige Oorlog. Als de diabolus dat Mensiel wil heroveren op vorst Emmanuel. Je hoorde wat ik zeg. De diabolus wil dat Mensiel heroveren. Op vorst Emmanuel. Is dat betekent verachtering in de genade bij de kinderen van God. Wel, dan recruteert hij soldaten uit, weet u het? Soldaten uit het volk van de twijfelaars, die gebruikt hij. Satan heeft een machtig leger over heel deze wereld. En hij heeft overal soldaten gerecruiteerd uit die mensen die twijfelaars heten. Zo heeft hij een legerafdeling, zegt Bunyan, van verkiezingstwijfelaars. Wat heeft diabolus daar al menig een mee veroverd? Toch? Noem dat al, hè. Wij kunnen zo redeneren over de verkiezing los van de Heere Jezus, hè. En dan kan het niet anders of het gaat fout. Paulus zegt in Efeze 4, uitverkoren in Christus. U moet niet eerst vragen, ben ik uitverkoren, maar wie is de Heere Jezus voor u? En wat kan de duivel ook Gods kind plagen? Je bent niet uitverkoren. Moet er niet bij. Zie je, met dat leger twijfelaars, verkiezing twijfelaars, trekt hij je af van de Heere Jezus en dan laat hij je bijten in een onderwerp wat buiten Christus gewoon niet behapbaar is. Onmogelijk, onmogelijk. Hij heeft nog een legerafdeling. Genadetwijfelaars. En die genadetwijfelaars, die hebben een kapitein. En die kapitein die heet verdoemenis. Kan hij je benauwd maken? Geef geen heil bij God. De Satan die wil niks liever. En dat noemen we dan een rechtzinnige preek. Om die verdoemenis uit te schilderen. In alle ernst. De Heer Jezus is genadig. En hij wil graag genade geven. Genade is voor hele slechte. Genade is voor verlorenen. Genade is voor schuldigen. Hij is een uitdeler van menigerlei genade. Genade voor genade. Zou de Heer mij wel genade willen geven? Diabolus heeft nog een leger. Verlossingstwijfelaars. Onder leiding van kapitein Kwelling. Heb een leger van zaligheid twijfelaars. Altijd maar twijfelen aan de gewilligheid van de Heere. Altijd maar twijfelen aan de goedheid van de Heere. En altijd maar de straf van de Heere op de voorgrond brengen. O, die kapiteins van die legers. En daar moet je opletten. Weet je hoe ze stadmensiel te binnenkomen? Want in eerste instantie verdedigen ze zich nog vanuit stadmensiel. En ze hebben slingerstenen met steden erin. Met beloften van het evangelie. En dan worden inderdaad van die twijfelaars gedood. Maar er is nog één plekje waar diabolus naar binnen komt. Met zijn leger vol twijfelaars. En dat is de gevoelspoort. Dat is de gevoelspoort. Ik heb u pas gezegd, hè. Als die Canaanese vrouw het met haar gevoel had moeten doen, dan was ze naar huis gegaan, dan had ze nooit aangehouden. Want haar gevoel zei de Heere Jezus, moet je niet. Die wijs je af. De Heere Jezus die kijkt op je neer, alsof je een hond bent, een onrein beest. De Heere Jezus is alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Nee, je kan genezen. Wat zal ze zich ellendig gevoeld hebben? Ze heeft het tegenovergestelde ervaren dat zondaren welkom waren bij hem. Daar is het nogthans van het geloof. O, dat gevoel van ons, hè? De duivel die wil dat gevoel van ons zo graag misbruiken. Soms dan heb je zo aangenaam kunnen kerken. Waar is de Heere Jezus? En soms ben je zo ellendig en je maar roept uit de nood: help, Heere Jezus, help. Dan heb je in het laatste geval geloof en in dat eerste geval niet. Pas op met dat gevoel. Nochtans van het geloof, al is het dat mij mijn consciëntie mij aanklaagt, en dat is benauwd, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en geen daarvan gehouden, nochtans God, alleen om de verdiensten van Christus wil, zie je wel, stad mensziel is Immanuel kwijt. En toen kwam dat leger met twijfelaars, die gevoelspoort naar binnen, en zei: ja, wat voel je nou? Wat voel je nou vanavond? En heel die stad die wordt veroverd door de diabolus, met dat leger, met al die mannen, vol van twijfel. Nog eens, deze geschiedenis is ons opgeschreven, opdat wij naar die andere geschiedenis zouden kijken. Wij kunnen in onszelf onmogelijk staande blijven en de twijfel weerstaan. Eeuwen later kwam de Heer Jezus. En hij werd van de geest van God geleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En hij ging. Zijn vader zei: zoon, ik wil dat je naar de woestijn gaat en dan zul je verzocht worden. Dan zal die helle hond komen. Hij zal je aangrijnzen. En de zoon onderwierp zich. Waarom? Tot ons nut. Tot nut van de kerk. Alle tijden. Op alle plaatsen. Zie, als de Satan binnenkomt en hij wil je aan het twijfelen brengen, kwade ranken, zie dan op de Heere Jezus. Als hij dan verzocht wordt in de woestijn, wat doet de Heere Jezus? Hij verdedigt zich alleen maar door en met het woord. Vastberaden. Is u dat niet opgevallen? De Heer Jezus gaat de discussie niet aan. Met alles wat die duivel te berde brengt. Nee, hij doorziet die duivel. En hij pakt de kern. En die kern weerlegt hij met het woord. Er is geschreven dat. Er is geschreven dat. Er is geschreven dat. Vastberaden. Nee, er staat geschreven. Met niet meer en met niet minder. Enkel het woord of niet. En dan zie je dat de duivel wijkt. Lucas schrijft erbij voor een tijd. Pas op dat je de Bijbel niet dicht doet. En dan ben je weer verkocht. Voor een tijd, hij komt terug. Zolang de kerk op deze aarde leeft, leeft ze op vijandelijk terrein. En dan zal de duivel het elke keer proberen. Dan van die ene kant, dan van die andere kant. Hij heeft wat legerafdelingen om je aan het twijfelen te brengen. Je kunt alleen maar veilig door dat vijandelijke terrein heen. Met het zwaard des geestes. Het ook is Gods woord. Als de duivel aanvalt, er staat geschreven. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kunt gij niets doen. Nog een keer. Die duivel die zegt van ja, maar Eva had, nou, stop er toch mee. Als deze reine Eva al viel. O Heere Jezus, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gered. Houd me vast, houd me vast. Houd me in uw woord. En leer me om niet de discussie aan te gaan, maar alleen maar er staat geschreven. Bewaar me toch, o God, bewaar me toch. Dat is Godvrees. Dat je acht geeft op zijn woord. En wie het doet, die is veilig en die is wel bewaard. Amen. Laten we met gebed eindigen. O Heere, bewaar ons voor elke vorm van zelfoverschatting. En geef dat we David van harte bijvallen. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Maar in Christus ben ik veilig. In dat woord. Daar kan niemand mij raken. En dan kan de duivel lasteren wat hij wil. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Dat heb u gezegd, staat in uw woord. Weg duivel. Leer ons daarom te graven in dat woord. Te onderzoeken in dat woord. Te smeken, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Wil u daarvoor vanavond ook deze Bijbellezing gebruiken? Opdat uw volk geoefend wordt in de strijd. En Heere, geef dat een ieder die niet van de openbaring van de Heere Jezus afweet, nog zal leren smeken om eerst in Christus geborgen te zijn. Verhoor ons om zijnentwil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de avondzang en daarvan het vijfde vers. De avondzang, vers 5, bescherm ons in de bange tijd, van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. De avondzang, vers 5. Ontvang de zegen des Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.